Nou, we gaan naar Colossens 3, vers 16. Ik heb al met Jaap even overlegd van tevoren. Ik zeg, Jaap, ik ga natuurlijk niet van jou... Jaap gaat volgende week ook zijn mening vanuit de Bijbel. Gaan we over kerstmis en de geboorte van Christus praten. Dus ik wil niet dat ik hem overlap. Maar dus daar is goed over nagedacht van tevoren samen. Colossens 3, vers 16. Want nu ga ik dus praten over de kerstliederen van kerstmis in het licht van de Bijbel. Ik heb altijd gedacht, ja, weet je, je moet gewoon eerlijk zijn. En niet ook als genadegelovige zo heel, voor mijn gevoel dan, praat ik even over mezelf. Ik weet niet, bij jullie hebben misschien al nooit kerst gevierd vroeger. Bij jullie wel of niet? Dat toch wel? Maar er zijn ook waar het echt niet gebeurt, toch?
Hè? 24 heb je de hele avond kerstdiensten en zangdiensten en noem maar
op. Oh ja, maar er zijn ook wel van. Er zijn het ook wel protestante richtingen waar er echt absoluut geen kerstboom in hangt.
Misschien
de oudgeven meer. Oh, oké. Dat
is ook geen kerstliederen.
Nee, precies. Ja, precies. Nou, ik weet wel, wij zijn van begin af aan dat wij er zaten. Jullie zijn ook oudgediend eigenlijk, wat dat betreft. Had je eigenlijk ook. Jij iets later en Jaap, ja, sinds. Wanneer? 2007. En dan ben jij het jonkie van ons. Nee? Ja. Maar we hebben altijd wel met de kerstdagen wat gedaan, als ik me goed herinner. Maar de kerstlieden werden natuurlijk echt was verboden. En al die jaren heb ik erover nagedacht. Ik was ook zo trouwens, weet je wel. Maar ik dacht, ja, klopt dat nou eigenlijk wel? Want... Ja, want, dat heeft allemaal te maken omdat je denkt, ja, maar dat heeft een link met kerstmis en dat is natuurlijk heidens en dat is fout en dit en dat. Dus gaan we ook geen kerstlieden over zingen. Want dan breng je ook weer, kom je in die sfeer en dat is juist, dat klopt allemaal niet, weet je, al dat soort dingen. En tot groot verdriet van Paula, want die vond natuurlijk helemaal niks. Dus ik heb het altijd wel, niet 100% extreem, maar dan niet zo, maar dan doen we het een beetje zo.
We hebben wel altijd kerstvol gehad.
Ja, dat wel. En dan niet zo'n boom, maar dan weet je dan... Oké, zet er dan maar zo eentje neer. Zo ging dat. Maar dan denk ik, dat is toch eigenlijk krampachtig, ja? Feestol. Ja, dat heet nu zo zeker, ja. Ja, nou, we hebben die boompjes daar staan. Nou, daar stond op, Paul had het niet gezien, X-mas. Ja, dat wil ik niet in mijn kamer hebben. Weet je, of ik haal ze eraf, of kon ik het omdraaien. Dan heb ik kerstmis opgeschreven, maar dan staat kerst, want kerst is natuurlijk Christmas... Christus, mes is al mis, dat weet ik wel. Die invulling geven wij er weer niet aan. En ander staat Christus verlossen. Kerstmis of Christus te verlossen, weet je wel. Dus dat is niet voor niks, hè, dat X voor gedaan. Dat heeft met Christus te maken. Kerststol inderdaad. Feeststol, dat had ik nog niet gehoord. Dus, maar goed, je komt dan in een, toch een, en praat ik even over mezelf, in een krampachtig... Terwijl je denkt, ja, daar moeten we even eerlijk en open over zijn. Want als ik naar die kerstliedjes kijk ook, dan denk ik, nou ja. Ik heb er vorig jaar al een beetje, en de jaren ervoor ook wel eens, dacht, nou, daar zitten toch geen slechte lieden eigenlijk bij. Dus hoe gaan we daar nou mee om? Wij in de gemeente gaan we altijd heel angstvallig, nooit gedaan. Hebben wij ooit een kerstlied gezongen, Harry? Kun je het herinneren? Nee, hè? Nooit gedaan. Echt niet. Nee, deden we gewoon niet. En ik denk, nou weet je wat, we gaan eens even kijken wat de Bijbel zegt over liederen. En dan heb ik één lied uitgezocht. En dat is Hoor de Engelen Zingen de Eer. En dat leg ik dan naast de meetlat. En dat is de Bijbel. Toch? Nou, Colossens 3, vers 16. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u in alle wijsheid. Leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens. Zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. Dus leert en vermaant. Dat doe je met de Bijbel. Het staat ook in alle wijsheid. Maar het staat met psalmen en lofzang en geestelijke liederen. Nou, dat is muziek, dat zijn liedjes. Dus je leert en vermaant elkaar natuurlijk met de Bijbel. Dat is één. Maar ook in de psalmen, lofzang en geestelijke liederen. Nou, we hebben de bundel. Nou, die hebben we altijd toch altijd onder de loep gelegd. En hier ligt er misschien inderdaad nog wel een foutje in. Maar altijd opgelet dat daar toch in de liederen ook een leer zit. Ja, absoluut, dat is heel belangrijk. Nou, wat is nou, hier staat psalmen. Zijn de psalmen nou voor ons dan? Psalmen zijn niet voor het lichaam van Christus geschreven. Nee, voor Israël. En zeker voor in de grote bedrukking. Het spreekt over het koninkrijk, het spreekt over de Heer Jezus. Het spreekt ook over de tijd waarin ze toe geschreven zijn. Maar ze zijn ook vooral profetisch van aard. Maar ja, wacht even, wij leven in de bedeende genade. Dus dat kan niet over ons gaan. En dat is ook zo. Maar wat is nou een psalm? Psalm is letterlijk het aanslaan, tokkelen van snaren op een muziekinstrument van een vroom lied. Een psalm, dat is een psalm. Dus als Paulus dat zegt hier met psalmen, bedoelt hij niet de psalmen. Ja, dat bedoelt hij niet. En geestelijke lofliedekens. Niet de psalmen. Kijk in Psalm 47 vers 8. Waar moeten nou onze liedjes of de liederen die gezongen worden door gelovigen, het zijn Israël of het zijn bij het lichaam van Christus, daar is wel een voorwaarde aan verbonden. Psalm 47 vers 8. Psalm 47 vers 8. Want God is een koning der ganse aarde. Psalm zingt met een onderwijzing. Zie je? Dat is eigenlijk wat Paulus zegt. Er moet een onderwijzing. Wat is een onderwijzing? Dat is een leer. Dus de liederen die wij zingen moeten een leer bevatten. Dus als je dat, de kerstliedjes bijvoorbeeld, moeten onder andere, we hebben het nu over kerstliedjes, moeten daaraan voldoen. Laat anders de wereld maar die andere liedjes zingen, buiten of bij een stal of op straat. Die kunnen zingen wat ze willen. Jingle bells of misschien zijn er nog gemengde liedjes. Een beetje Christus en dan ook misschien nog Rudolf de Redding erbij. Ik weet het allemaal niet. Nee, een leer. Een leer van de Bijbel. Dat moet erin zijn. Dat is de voorwaarde. Kijk ook op Psalm 98 vers 5. Psalm 98 vers 5. 98 vers 5. Psalm zingt de Heere met de harp. Met de harp en met de stem des gezangs. Met trompetten en bezuingeklank. Juicht voor het aanzicht des konings des Heer. Dat is wel voor Israël. Maar je ziet hier met muziek. Ik weet nog wat in die kerk. Wat had je? Gregoriaans, weet je wel. Ja, nou ja. Oh ja. Ik moet wel zeggen dat ik de borst wel mooi vond eigenlijk om te luisteren. Ja. Maar dat gaan we hier toch niet doen. Dan gaan Jacob, Harry en gaan wij met Gregoriaans zongen hier de mannen. Zonder muziek. Nee, maar je ziet hier dus. Er moet een leer in zitten. Israël deed het ook. En die deed ook met begeleiding van muziek. Nou, dat is wat wij dus ook doen. Israël deed het ook. Kijk in Psalm 105 vers 2. 105 vers 2. En er is geen godsdienst ter wereld wat zoveel liederen heeft als het christendom. Weet jij een liedje van de islam? Ken je een lied? Ken je een lied van de hindoes, van de boeddhisten? Niet één. Maar de wereld is vol met liedjes uit de Bijbel. En zeker kerstmis, maar ook buiten kerstmis. Allemaal. En hoe zou dat toch komen? Ja, waar moet je over zingen als iemand aanbidt die je helemaal niet kent? Maar de christenen, de gelovige christenen, die kennen hun God. En wat zijn ze? Blij en dankbaar. Dus daar wil je in uiten, want muziek is een uiting van je blijdschap. Want je weet, muziek moet je ook uitkijken. Want je kan, heel veel muziek wordt ook geschreven als we beneveld zijn. Ik weet vroeger als ik te veel dronk. En dan zat ik ook s'avonds, zet ik een plaat op. En dat was dan, dan kwam je in zo'n melancholische stemming, weet je wel. En zo worden ook vaak liedjes geschreven. Maar muziek is voor mij niet om blij te worden. Maar voor mij is muziek een uiting van mijn blijdschap. Ja? Als moet je van muziek naar muziek om blij te worden, in die kick te zijn, weet je wel. Dus, oké. Okay. Waar was ik gebleven? Psalm 98 vers, nee, 105 zei ik, hè? Ja, 105 vers 2, wat staat er? Zingt hem. Kijk, psalm zingt hem. Spreekt aandachtelijk van al zijn wonderen. Dat is ook een mooie inhoud. Het heeft een leer. En je ziet psalm, staat hij ook zingt, maar staat ook spreekt. Dus een psalm, je zingt hem, maar je spreekt. Je spreekt ook iets uit. Je zegt iets. En dat is in dit geval, psalm zingen, aandachtelijk. Niet zomaar wat, aandachtelijk. Dus liedjes moeten ook wel met aandacht geschreven zijn. Niet zomaar wat zeggen. Dus wij zijn heel kritisch op liedjes. Als er nieuwe liedjes zijn bijvoorbeeld. In de bundel. Want we hadden net die bundel, die jij, dat is een oude, daar stond dat lied niet in. Want wij hebben later nog heel veel liederen aan toegevoegd. En die zijn allemaal met de loep bekeken met dit als maatstaf. Nee, van, en dan van al zijn wonderen. Nou, van zijn wonderen. Nou, wij roemen natuurlijk in de wonderen van Christus. Wat hij gedaan voor ons. Voor ons heeft dat God verheerlijkt wordt. Nou, en dan heb je bijvoorbeeld ook, laten we eens even kijken. Ik moet even kijken waar ik nou gebleven ben. Hoofdstuk. Hoe kan het nou? Oh ja, Psalm 135, vers 3. 135, vers 3. Loof de Heere, want de Heere is goed. Psalm zingt zijn naam, want hij is lieflijk. Dat vind ik zo mooi. Hij is lieflijk. Als je het vergelijkt met andere religies. Hij is lieflijk. Hoe kan je dat zeggen, dat hij lieflijk is? Hoe kan iemand van islam zeggen dat hij, dat Allah lief is? Dat weten ze helemaal niet. Want ze doen de vreselijkste dingen om maar lief door hem gevonden te worden. Om geaccepteerd te worden. En vele religies die denken ze moeten van alles doen. Want anders. Nee, God is liefelijk. Wij hebben zo'n God. Ja? En we weten dat door zijn zoon te geven voor ons aan het kruis. Dus muziek is een uiting van blijdschap. En hoe kan je nou blij zijn? Nou, omdat je weet van zijn wonderheden. Wat hij gedaan heeft voor jou. Paulus zat toch ook gevangen bij de stokbewaarder. En wat zongen ze? Lofzangen. In verdrukkingen, ja. En als je de Bijbel misschien niet hebt, nou, dan is het ook mooi dat je dan toch in ieder geval lofzangen kan zingen. En niet zomaar lofzangen. Hè. Gisteren zagen we iemand, ik weet niet meer wat het was, en die had ook een lievelingslied. En dat was op haar lijf geschreven. En dat was een lied van André Hazes. Ja, nou ja, dat kan, ja. Nou ja, nee, dat zal bij mij niet het geval zijn, want dat is allemaal werelds en aards en het doet mij helemaal niks. Wie denkt bijvoorbeeld nog meer wat muziek bij iemand deed? Dat het een verademing voor hem was. Daad en Saul. Er staat ook, als hij ging spelen was dat een verademing voor Saul. Dan was hij boos en dan was hij depressief misschien wel. En dan was hij kwaad en dan ging hij tokkelen. Nou, je weet wat muziek dan doet, hè? Als het goed, de goede toon gezet is. Ik heb er geen verstand van, maar dat was een verademing. Voor wat? Voor zijn ziel. Een verkwikking. Muziek kan dus verkwikkend zijn. Nou, je ziet wel eens muziek voorbij gaan. Dat je denkt, man, wat een herrie. Ja, dat heb ik vroeger ook mooi gevonden hoor. Ik hield van hard rock en zo. Maar dat is natuurlijk, ik geloof niet dat je dat in de hemel zal horen, hard rock. Daar geloof ik helemaal niks van. Ja. Dus centraal, Psalm 105. Laten we daar even heen gaan. Psalm 105. Vers 5. 1 tot en met 5. Psalm 105. Het is allemaal inleiding op het liedje Hoor de Engelen Zingen de Eer. Maar hier gaat het om. En dan zie je: looft de Heere, roept zijn naam aan, maakt zijn daden bekend onder de volken. En dan zingt hem. Psalm zingt hem. Dat heb ik net gelezen, toch? Ja. Aandachtig van zijn wonderen, sorry. Roemt u in de naam zijner heiligheid het hart degene die de Heere zoeken, verblijden zich. Vraag naar de Heere en zijn sterkte. Zoek zijn aanzicht geduriglijk. Gedenk zijn wonderen die hij gedaan heeft. Zijn wondertekenen en zijn oordelen zijn smonds. Enzovoort, enzovoort. Dus je ziet, wat doet Israël hier? Dit is natuurlijk het lied voor Israël. En wat zijn voor hun de wonderen? Nou, dat weten we, de bevrijding uit Egypte. En alles wat hij voor hun gedaan heeft in de woestijn. En al dat soort dingen. En dat ze dan, dat ze zullen zijn daden bekendmaken onder de volkeren. En als je de psalmen daarna gaat lezen, ik ga er niet heen. Maar dan zie je allemaal psalmen die dus de schepper en zijn daden groot maken. Ze zongen niet over de Heer Jezus. Ik weet niet hoe ze psalm 22 zouden zingen trouwens. Ja, dat gaat over het kruis. Ja, maar wij roemen ook in het kruis, wij roemen in het kruis en daardoor kunnen wij daar liederen over maken, omdat die niet over, ja, je kan dat ook in je lied maken natuurlijk, maar dit is echt voor hun op het lijf geschreven, want dat gaat over hun, over het volk Israël, wat hij voor hun gedaan heeft, zie je? En dat wordt in die lieden gedaan en dan zie je ook, dat brengt blijdschap naar boven en dan brengen ze, maken ze God groot, de schepper, plus wat hij gedaan heeft. Nou, en dat is natuurlijk zoals het bij hun was. Dat was toen, het was onder de wet. En we leven nu in de bedelende genade. Maar het principe is natuurlijk hetzelfde. Dus als we kijken bij ons, wat dan belangrijk is, gaan we even mee naar Colossense 2. Ja, dan zeg je, nou oké, dat is wel een belangrijk iets waar wij, als we dat principe vergelijken met ons, dan zeg ik, ja, dan is dat voor ons waar wij dan in roemen. Colossenzen 2 vers 10. Gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht, in welke gij ook besneden zijt met de besnijdenis die zonder handen geschiedt, in de uitrekking van het lichaam der zonde des vlees door de besnijdenis van Christus, zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods die hem uit de dood opgewekt heeft. Nou, wij hebben ook een liedje over, een heel prachtig liedje over de doop. Ja? Maar dan hebben we het over Romeinen 6, de doop door de Heilige Geest. En ja, die liedjes kan je helaas niet vinden in de bundel van Johannes de Heer. En ook dat liedje ligt nog steeds op de plank. We hebben wel een lied wat de zusters gemaakt hebben toen de tijd. Spreek de waarheid volgens Paulus. De hele boodschap komt daarin naar voren. Prachtig lied. Dat hebben we ook in de bundel staan. Dat is gewoon geweldig. En daar komt dat allemaal in voor. Want dat helaas, de liederen van het christendom blijven natuurlijk beperkt tot Christus die stierf voor je zonde gelukkig en is opgestaan uit de dood. Maar waar lees je nou een lied van, wij zijn gezet in de hemelse plaatsen. En daar hebben we ook een lied van op de plank liggen, hebben we vertaald. Maar dat is zo moeilijk te vertalen, omdat wij dan veel meer lettergrepen nodig hebben. Dus we hebben al van alles geprobeerd. Ik heb het nog steeds liggen, maar we krijgen het niet goed voor elkaar. Het zou mijn lief ding zijn om dat ook toch gedaan te krijgen. Hè? Dat we zijn Efeze 3 gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel bijvoorbeeld. Nou, zit dat maar eens in een couplet. Dat is moeilijk. Ja? Maar dus ja, we zijn wat dat betreft hebben we een hele mooie bundel. En laten we eerlijk wezen, Christus die voor zon is opgestaan, is de verborgenheid. Dat wil zeggen, nou, het staat vandaag, zoals Paulus hem verkondigt, niemand wordt gered. Iedereen wordt gered door de verborgenheid. Want het evangelie is nu Christus die voor je zonde is opgestaan. Punt. En iedereen die in het lichaam van Christus zit, is daardoor tot geloof gekomen, is in het lichaam van Christus. Iedereen die geloofde in Handelingen 2, vers 38, zit niet in het lichaam van Christus. Dus wat dat betreft, zijn ze zonder te weten, door een Paulinische waarheid, zijn ze allemaal gered. Ja, dus dat evangelie in de christelijke liederen is inderdaad in overeenstemming met de gezonde leer. Alleen wij gaan verder, ja, zoals de doop in zijn dood. Ja, nou, daar hebben we gelukkig een mooi lied van. Ook over vers 14 of vers 13. Heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorruit uw vlees medelevend gemaakt met hem, al uw misdaden uw vergevende. Nou, wij hebben Efeze 1 vers 7 in de bundel staan, in welke wij hebben de verlossing. Dat staat niet in de bundel van Johan de Heer of glorieklokken. Dat we het hebben en dat we het ook altijd hebben. En dan zie je vers 14 over de wet die uit het midden genomen is, aan het kruis genaald is, het handschrift wat tegen ons was. Wij zijn nu onder de wet. Nou, we hebben net een lied gezongen. Vrij onder de wet. Vrij van de wet, ja. En dat hebben we vertaald. Dat heeft Jolanda trouwens vertaald. Ik heb toen een heleboel van die liedjes aan haar gegeven. Ik zei, hoe kan je dat vertalen op die melodie? Dat was een bestaande melodie uit Amerika. En dat is zo'n lied. Ik weet niet of je dat op een kerk in Urk ergens dat kan gaan zingen. Ik ben bang van niet, toch?
Er zijn ook wel liederen bij.
Ja, maar hoe leggen ze dat uit dan?
Nou, ja.
Ja, precies. Ja, precies. Wij zeggen gelijk. Ja, precies. Ja.
Daar beginnen ze ook mee. Ja. De wet als leven.
Precies, ja. Maar wij bedoelen natuurlijk vrij van de wet. We zijn niet meer onder de wet, maar onder de genade. Dat is het. Dat is het verschil. En even kijken hoor. Dus ik wijk trouwens af. Maar goed, in ieder geval. Oh ja, hier, vers 15. En dan de overheden. En kijk, dat hij heeft over hun getriomfeerd. En als ze het geweten hadden, hadden ze hem niet gekruisigd. En dat is natuurlijk, ja, verborgenheid ten top. Dit is aan het kruis gebeurd. Ja? En dat hoort in onze liederen te staan. Buiten het feit ook dat je God als de schepper van de hemel en aarde, dat hoort natuurlijk ook allemaal bij, zeer zeker. Nou, oké, dat is zo'n beetje dus. Nou, en dat deed Paulus toen hij aan die gevangenis zat. Ze zongen ze lofzangen. Ja? Die gingen natuurlijk niet over André Hazes wat hij zong. Die zong echt inhoud met dat ze. Want ik weet ook wel eens dat als je ergens komt en je hoort die liederen zingen, of iemand komt zoals bij ons en je hoort een lied zingen en daar zit de leer gelijk in. Dat hoor je. Dan hoor je dus zonder dat je een preek hoort, hoor je dan al een evangelie. Want zingen vindt iedereen fijn, toch? Dus daarom is het zo belangrijk dat wij dat ook doen. Nou, kijk, 1 Korinther 14, vers 26. En dan zie je ook Paulus die dat zegt tegen de Korintiërs. Het is ook inderdaad duidelijk een onderdeel van de dienst als we bij elkaar komen om opgebouwd te worden. Dus het gaat niet om de schoonheid van het lied, hoe mooi dat het een hele uitvoering was, wordt. Wij hebben gewoon een gitaar, heel simpel. En natuurlijk, je wil graag dat het lekker zingt. We hadden toen de tijd een keer dat lied van... Weet je nog, Helene? En dat werd dan heel lang gezongen en toen kreeg ik gewoon een hekel aan dat lied. Dus het, totdat het goed gespeeld werd en toen zong het heel goed, want de tekst was geweldig. Ja, dus wat dat betreft is het mooiste als je natuurlijk een goede combinatie hebt, dat snap ik wel. Het gaat om de tekst, maar in ieder geval, het is een onderdeel, 1 Korinther 14, vers 26. Wat dan, broeders, wanneer gij samenkomt, en dat doen wij, in ieder geval nu, heeft hij een psalm, heeft hij een leer, heeft hij een vreemde taal, hè? Dat was bij de Korintiërs toen, dat doen wij nu niet meer. Maar je ziet dat ze bij elkaar komen, dat ze ook met elkaar dus psalmen zongen, niet de psalmen, maar wel liederen die vanuit de Bijbel geschreven zijn. Dat is, dus het is een uiting van blijdschap en het is een uiting van dankbaarheid. Want Paulus zegt in Colossenzen 3, vers 16, want we net lazen, vermaand te konden, leer te konden met psalmen, lofzang en geestelijke liederkunst. En dan zegt hij er ook achteraan, met aangenaamheid in het hart. Wat is aangenaam? Genade is aangenaam. Dat is eigenlijk ook een ander woord voor genade, zou je kunnen zeggen. Want genade is toch iets dat is toch heel aangenaam voor jou. Nou, de wet is niet aangenaam voor jou. Want die zegt juist van, je bent een zonde. Aangenaam, genade zegt, je bent geaccepteerd. Nou, dus wat heb je dan? Wij zingen met aangenaamheid in het hart. Dus dat is niet alleen met de tong. Oh ja, ik vind het zo mooi. Dat kan. Er zijn ook in artiesten, heel veel artiesten, vooral in Amerika, die zijn in de gospelkoren zijn ze begonnen. En die vinden, weet je, hij is nou dood, Hans Vermeulen uit QB and the Blizzard. Dat zegt jou waarschijnlijk wel wat. Ja, we zitten een beetje op dezelfde lijn van vroeger. Ja, nou ja, die heeft, ik heb nog eens een keer geschreven trouwens. Maar als je ziet, dat interview, het staat nog op internet trouwens, want hij is nou dood. En ik heb het toen ook geschreven over het evangelie, anders kreeg ik nog een antwoord ook. Maar die zong vol overtuiging, als je hem hoort, met hoe groot zij het gij. Ik heb dan moeite, omdat ik denk, ja, hij is ongelooflijk, kan hij dat nou? Maar die vond de gospel zo mooi, en daarom deed hij mee aan het project, en zong het vol overtuiging. Dus dat iemand vol overtuiging een gospel zingt, dat zegt niks. Ja, dat is met de tong. Dat vind je, je gevoel, joh, prachtig. En het is ook gospel, nou, dat vinden veel mensen, dat vinden we mooi, alleen vinden ze tekst, vinden ze dan niks, ja, omdat ze ongelovig zijn. Maar het gaat om dat het is met aangenaamheid, met het hart. Dus dan zing je het met je hart, en met je hart geloof je. Dus je zingt iets wat je met je hart gelooft. Nou, en dat bewerkt dus die dankbaarheid, ja. Dus, gaan we naar Efeze 5, vers 19. Dat is een vergelijkbare tekst. Dus, de reden dat wij liederen zingen is, er moet een inhoud zien. Die gaan over de werken des Heren, in overeenstemming met de gezonde leer. En het is dus een uiting van blijdschap en dankbaarheid. Ik zou het zo kunnen zeggen, je bent blij en dan ben je dus dankbaar. Hoe kan je dan blij zijn? Omdat je weet wat hij gedaan heeft voor je. Dus dan ben je dankbaar en dan ben je dus ook heel blij. Nou, Efeze 5 vers 19, zie je het ook staan. Spreken onder elkaar met psalmen en lofzang en geestelijke liedekens, zingende en psalmende. Kijk de Heer in uw hart. En dan zie je erachteraan ook staan. Dankende, zie je het? Dankende alle tijd over alle dingen, God en de Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Dus dat is heel duidelijk ook bij ons met de liederen het geval. Dat er een dankbaarheid, ja, dat kan niet anders. Ja? Dan zing je het met je hart, met blijdschap. Oké. Okay. Nou, dan de kerstliedjes. Nou, ik heb er... we hebben er ook... Paul heeft er een paar herschreven. Die staan hier nog niet op. Maar dat wil ik dan volgende week doen. Ik heb hier drie staan. Even aan elkaar doorgeven. En dan gaat het om, hoort de engelen zingen de eer. Die heb ik even erbij genomen. En dan denk je, oké. Okay. Er zijn ook genoeg kerstliedjes waarvan ik zeg, nou nee, dat is zo oppervlakkig. Nou, jullie hebben de tekst nu voor je. Nou, wat zijn onze criteria dus met een... Als we nou spreken over een kerstlied. Wat is nou onze maatstaf? Nou, ik heb net al een aantal dingen gezegd waar een lied aan moet voldoen. Maar als we nu over een kerstlied spreken, dan, nou, dan weet je, dan kan je heel veel over dat kindje praten en dat kindje in de stal. En dat is allemaal mooi en aardig. Maar er moet natuurlijk uit, de identiteit van de Heer Jezus Christus als kind naar voren komen. Dus dat hij mens als God was. Niet zomaar een kindje wat geboren wordt, maar dat hij de Zoon van God was. Ja? Dat kind in de kribbe is niet zomaar een kind. De geboorte was wel als een gewoon kind, maar het was geen gewoon kind. Het was de Zoon van God. Ja? Zowel God als mens. En het tweede aspect is natuurlijk dat het verzoeningswerk van Christus aan het kruis voor onze zonden. Dus waarom werd hij geboren? Dat vind ik, denk ik, dat zijn de twee belangrijkste criteria waar een kerstlied aan moet voldoen. Voordat wij dat zingen. Ja? En ik heb iets opgeschreven en ik weet helemaal niet waarom. Ik ga toch even gaan kijken. Die tekst. Oh ja, 2 Timotheus 2. Dat Paulus zegt, merk hetgeen ik zeg, toch de Heere geeft verstand in alle dingen. Ja? Dus dat we spreken over de Heer Jezus Christus, houdt in gedachtenis. 2 Timotheus 2, vers 4. Tot en met. Nou, laten we toch maar even heen gaan dan. Ik wou het uit mijn hoofd doen. Maar 2 Timotheus 4, vers 7 en 8. Ja. Merk hetgeen ik zeg. Doch de Heere geeft u verstand in alle dingen. Dus dat is. Dat wij liedjes maken, ook kerstliederen. Want de kerstliederen gaan natuurlijk niet over de verborgenheid. Alhoewel, degene die ze geschreven hebben, hebben ze niet met dat oog geschreven. Toch hebben ze dingen geschreven die wel uit de brief van Paulus komen. En dus dat is belangrijk. Dus wij, merk hetgeen ik zeg, doch de Heer geeft verstand in alle dingen. Dus wij volgen Paulus erin. En dan in vers 8 houdt in gedachten is dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit het zaad van David naar mijn evangelie. Dat is dus de Heer Jezus Christus, zoals wij hem dus zien. De Heer Jezus Christus uit Israël, zeer zeker in de evangelie, maar we brengen hem in overeenstemming met het evangelie van de apostel Paulus. Want als je in de evangelie gaat kijken, en als de Heer Jezus Christus sprak over het kruis, waar zegt hij trouwens, ik ga naar Jeruzalem om te sterven voor jullie zonden. Waar kan jij dat lezen in de evangelie? Dat lees je niet. Hij spreekt wel over dat hij naar het kruis gaat. En Peter zegt, nee, dat gaat niet gebeuren. Dus hij zegt wel, ik ga daar sterven. En hij zegt ook, ik ga opstaan. Maar hij zegt niet, ik ga voor jullie zonden sterven. Dat snapt dus ook helemaal niet. Wij weten dat door Paulus. En dat is dus Christus naar mijn evangelie. Hij is wel uit de staat van David. Hij is in Bethlehem geboren. Daar gaan die liedjes allemaal over. Maar we houden hem wel tegen het licht. In het licht van de apostel Paulus. Naar mijn evangelie. Dus voor onze zonde daar gestorven. En 1 Korinthe 1 vers 17 en 18 is ook heel belangrijk. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld wordt. Dus dat het geen lied is waarin het kruis van Christus verijdeld wordt. En wat is het dan? Het woord des kruises. Dus de prediking des kruises. Of de prediking, de leer van het lied, is een lied waarin de prediking van het kruis natuurlijk altijd in moet zitten. Niet alleen, hij lag daar in een kribbe. Nee, waarom niet? Dat is ook in ons lied, ja. Het is voor degene die verloren gaan, dwaasheid, inderdaad. Dus de wereld heeft geen probleem met de kerstman, of met Rudolf de Rednose, of Jingle Bells, of alle soort liedjes. Maar zodra het kruis erin komt, dan wordt het een probleem. Dan is het namelijk dwaas. Maar kijk, voor ons die behouden worden, is de kracht Gods. Nou, dus ja, dat zijn de dingen zoals ik denk vanuit de Bijbel. Nou, dan moet je daar tegen het licht aan houden. Want dan zeg ik bij mezelf, nou, als je nou, wij hebben dus, vorig jaar hebben wij dus op Eerste kerstdag hebben wij toch hier kerst gevierd. Daar zat jij met Helene in. Mochten we maar twee personen ontvangen toen. En dat was op eerste kerstdag. Dat was op vrijdag of donderdag, dat weet ik niet meer. En dan hebben we geen kerstliedjes gezongen. Nee, dat weet ik zeker. Want ik, ja, ik zat nog in die twijfelmodus.
Toen hebben we een liedje op het scherm.
Ja?
Je had toen een lied op het scherm.
Ja, oké. Maar in ieder geval...
Een
kerstlied sowieso niet. Nee. En dan denk je, nou oké, okay, dus dit is de volgende fase. Dan gaan we die liedjes daar tegen het licht houden. Want kijk, als wij... Paas is ook geen Bijbelsfeest eigenlijk, toch? Pinkst is ook geen feest. Daar zijn ook geen lieden van misschien, dat weet ik niet eens. Maar wij hebben ze sowieso niet. En dan heb je Pasen, nou ja, daar juicht de stem, daar juicht een toon, daar klinkt de stem. Nou, met Pasen, dan gaan we ook altijd toch wel iets zeggen over de kruising en opstanding met de gemeente. Dat doen we altijd. Terwijl Pasen is ook natuurlijk, wij hebben geen feesten. En toch gaan we daar, omdat de wereld daar aandacht aan besteedt, doen wij dat vanuit de gemeente, maar ook weer naar mijn evangelie. Nou, dan denk ik ook, ja, dat doen we dan met kerstmis ook. Maar goed, het liedje bijvoorbeeld. Hoor de engelen zingen de eer. Nou, dat is een kerstlied in verband met wat de engelen hebben gezongen toen de tijd dat de herders staan in het veld lagen bij de kudde. En toen kwamen de engelen, die hele engelenschaar, en Lucas 2 staat dat, en ik zal het even voorlezen, en van stonden aan was er een engel, er met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende: eerde zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen welbehagen. Daar is dat lied. Dat is de gedachte van dit lied. En dan is het natuurlijk een menselijke beschrijving en een uitlegging, maar een lied daarvan gemaakt. Net zoals, want jullie hebben het blaadje ook met eerde zij God, zie je, dat is ook daarop gebaseerd. Nou, je ziet, bij mij heb ik het al veranderd. Dan zie je vrede op aarde en dan... Vrede op aarde, vrede in de hemel. Dat is het voor mij compleet. En alles kan je zo'n lied zingen, maar dan moet je er wel bij zeggen. Weet je wel? Dus je zegt, ja, dat klopt. Want het lied klopt, want dat zingen de engelen. Alleen wij weten, dat betekent de genade, is dat nu niet het geval. Nou, hoor de engelen zingen de eer. Dus het begint dus couplet 1... Hoor de engelen zingen de eer van de nieuwgeboren Heer. Vrede op aard, het is vervuld. Dat staat daar niet in Lucas. Maar dit is een lied geschreven van iemand die weet dat Christus de verlosser is. En dan zegt hij dus, het is vervuld. Maar wat is dan vervuld, ja? Ga mee naar Galaten 4. Galaten 4. Het is vervuld. Toen zij daar kwamen... was de profetie van zijn geboorte vervuld. En Paulus zegt erover, 4 vers 4... maar wanneer de volheid destijds gekomen is... heeft God zijn zoon uitgezonden... geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Zie je het? Daarom zingen wij niet over de Heer Jezus Christus onder de wet... maar naar mijn evangelie. Maar het gaat erom wanneer de volheid destijds gekomen is. Hoezo staat dat daar, de volheid destijds? Ik geloof Christus is geen minuut te vroeg en geen minuut te laat geboren. Ik geloof ook exact dat hij exact 40 weken in de buik van de moeder zat. Want dat was perfect, het was volmaakt. Is hij geboren op deze aarde. Toen de tijd vervuld was, de volheid des tijds. Nou, denk bijvoorbeeld aan Daniel, de voorspellingen van de 69ste week. En na die week, 69ste week, zal hij gekruisigd worden. Nou, we weten, hij heeft 30 jaar geleefd. Dus we weten ongeveer, de jaartelling is nu ongeveer 2019, iets minder geloof ik, 2015. Ik weet niet precies hoe het zit, is hij geboren. Dus dat Zacharias en Anna in de tempel, dat waren gelovigen, die verwachten hem. Die verwachten dat de vertroost in Israël was. Want die wisten vanuit Daniel, de volheid des tijds is aangebroken. En de wijze uit Oosten 2 jaar later... Daar hebben we ook een lied trouwens over, maar dat de volgende keer, dat hebben we ook veranderd. Maar dan zie je, die kwamen, zagen die ster en die wisten uit de Bijbel, hé, dat is de ster uit Numeri. De koning is geboren. Dat was later, 2 jaar later. Maar de tijd is vervuld, dus je ziet hier heel duidelijk, dat is wat er bedoeld wordt. En daar kan ik mee eens zijn. En als de Heer Jezus Christus zegt later met zijn apostelen na de opstanding, dan zegt hij, dan leest hij, laat hij zien vanuit de profeten, de psalmen en uit de wet, dat alles wat hierin geschreven is, dat gaat over mij. Ik vervul die schriften. En deze schrift is vervuld dat hij geboren zou worden, maar juist hier ook de volheid des tijds. Op het moment, het had niet, dus je kunt niet zeggen nu, de Joden zeggen, nee, hij is nog niet geboren, hij is nog niet gekomen. Want dan klopt de hele tijdsrekening niet meer. Hij is al lang, hij kan niet meer geboren worden. De volheid des tijds is al lang geweest. Dus dat is wat hier staan. En dan zie je het volgende. God verzoent des mensen vrede op aarde. Ja, ik moet even deze erbij pakken. Oh ja, van de nieuwgeboren Heer. Vrede op aarde, het is vervuld. En dan, het is vervuld trouwens ook op welke tijd, uit welke stam die kwam, waar die geboren zou worden, in Bethlehem. Dat is allemaal vervuld vanuit het Oude Testament. En dan God verzoent des mensen schuld. Daar kan ik niet op tegen zijn, wat daar staat. Want dat is ook gebeurd. En zowel in profetie als verborgenheid. En Leviticus 1 lees je heel veel over die offers. En Leviticus sowieso. En dan moet je de hand op de kop neerleggen. En dan wordt het verzoend. En dan word je vergeven. Nou, dat weten we. We hebben net gelezen in de eerste preek. Dat God heeft geloofd in dat bloed van de Heer Jezus. Niet meer in dat bloed, sowieso niet, maar het was natuurlijk een schaduw van het ware bloed wat zou komen. En daardoor werd Israël ook verzoend. Kijk bij mij in Jesaja 53 vers 10. Jesaja 53 vers 10. Daar staat het voor Israël wat Christus aan het kruis gedaan heeft. Doch het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Dat is een vervulling van Genesis 3 vers 15. Gij zult het de kop vermorzelen of verbrijzelen. Het is hetzelfde woord. Hij heeft hem krank gemaakt aan het kruis. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Zie het? En in vers 11, om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Hij heeft zijn ziel gegeven aan het kruis, ja. En als er staat, verzoend des mensen schuld, zijn ziel heeft zich tot een schuldoffer gesteld. Een offer voor de zonde. En dan zal hij zaad zien. Als we over Israël spreken, dan spreekt hij over het zaad Israël, de kleine kudde, de gelovige Joden. En dat zaad zal hij zien. Omdat hij zal ook opstaan. En dan ziet hij wat het werk van hem, dat arbeid van zijn ziel, dat heeft hij daarom gedaan, dat hij zaad zou zien. Kinderen Gods geboren zouden worden. Dat is de schuld van de mensen verzoend. En dat is hier voor Israël. En Israël gaat het later ook naar de wereld brengen. En wij weten door de apostel Paulus, 2 Korinthe 5 vers 21, toch? Wat staat daar? Hem nu, die geen zonde gekend heeft, tot zonde gemaakt. En dan?
Dat zij wij zouden worden
rechtvaardig. Ja. Dus hij heeft hem tot zonde gemaakt opdat, en dat wij de rechtvaardigheid God toegerekend zouden krijgen. En in het hoofdstuk staat ook, laat u met mij verzoenen, met God verzoenen. Dus verzoend is mensen schuld. Ja, dat is, dit is niet wat de engelen zongen, maar dit is degene die wist niet van de verborgenheid, maar die wist wel waarom Christus naar deze aarde gekomen is, namelijk om de schuld van de mensen te verzoenen. En dat zowel in profetie als in verborgenheid. En dan, en zoals wij het verkondigen, is dat natuurlijk, in profetie is het naar het zaad van David, zoals Christus daar aan het kruis gehangen heeft, en in Jesaja 53. En wij doen dat in overeenstemming zoals Paulus dat uitlegt. Nou, dan krijg je de volgende verse. Voegt u volken in het koor, dat weer klinkt de hemel door, mensen, tong en engelenstem, zingt het kind van Bethlehem. Nou, dat snappen we. Hoor de engelen zingen de eer van de nieuwgeboren Heer. Dan het tweede couplet. Hij die heerst op hemelstroom, Christus de eeuwige Vaders Zoon. Nou, dat spreekt duidelijk over de Zoon van God. En dus, dan ben je eeuwig. Als je Zoon van God bent, dan ben je eeuwig. Christus is eeuwig. Wij zijn ook Zonen Gods trouwens, ja? Wij hebben ook eeuwig leven. Maar Christus, de eeuwige Vaders Zoon. Wat zeg je in Jesaja 9 vers 5 en 6? Dat moest ik op school altijd leren. Jesaja 9 vers 5 en 6. 9 vers 5 en 6. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Ja, je ziet hier staan, de eeuwige vaderszoon. De vaderszoon die eeuwig is. Hij zal een eeuwige koning zijn. Voor eeuw, voor Israël. Maar die ook, want dan staat hier natuurlijk, vader der eeuwigheid. Dan denk je, hoe bedoelt hij dat nou eigenlijk? Maar een koning die als een vader eeuwig over dat volk zal heersen. Hij is eeuwig en hij gaat ook voor eeuwig over dat volk Israël regeren. Want zie je ook in vers 6 staan. Hè? Dan heeft hij het over de heerschappij. En van die vrede, daar zal geen einde zijn. Dat is de toekomst. En dan zie je in het lied weer, de volgende vers. Wordt geboren uit de maagd. Nou, Paulus sprak van de week iemand, die heeft zich bekeerd tot het katholicisme. En die zegt, nou ja, die heeft veel problemen hoor. Maar ze zeggen, we hebben gelukkig Maria. We hebben gelukkig Maria. Ja, dat is de katholieke leer natuurlijk, ja. Maar aan Maria, daar heb je niks. Maar het was wel een teken voor het volk Israël. Dus wij gaan Maria niet aanbidden. Maar je hoeft de naam Maria ook niet te verzwijgen. Ja, ze staat in de Bijbel. Ja, ik sta niet in de Bijbel hoor. Kijk, Jesaja 7, 15. Daar wordt het, 14. Daar wordt het ook aangekondigd. Voor Israël. Dat het een teken voor hun is. Daarom zal de Heere zelf uw lieden een teken geven. Wat is dat teken? Nou, dat een maagd van zwanger zal worden. En dat kan helemaal niet. Dat is onbestaanbaar. En zij zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. Nou, ga mee naar Lucas. Dus dat is ook weer een vervulling. Lucas 1 vers 30. Lucas 1 vers 30. En dan zie jij de engel die dus dat zegt. De aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus. Bij Maria. En de engel zeide tot haar, vrees niet Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren. En zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn. Des Allerhoogste, de zoon de Allerhoogste genaamd worden. We hebben net gelezen. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader geven. En dan zal hij altijd regeren. En in vers 34, Maria zei tot de engel, hoe zal dat wezen? Omdat ik geen man beken. Ze was een maagd. En de engel antwoordde en zeide tot haar, de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht des Allerhoogsten zal over u overschaduwen. Daarom ook, dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. Dus als je dat lied zingt, geboren uit de maagd, dan is dit de achtergrond die je erbij moet houden. Dat is, het geboorte van Christus was niet het wonder. Is niet het grootste wat er gebeurde. Het is de bevruchting door de Heilige Geest. God is de Vader. En niet Jozef. Dus dat betekent, zij was maagd. Ze draagt ook, de Heer Jezus heeft niet de erfzonde die van af adem door het menselijk geslacht is getrokken. Heeft hij niet. Want hij heeft geen aardse vader als vader. En daarom, dat is het grote wonder, dat dus een maagd zwanger geworden is. En dat was een teken voor het volk Israël. En zij is door de Heilige Geest bevrucht. De maagdelijke geboorte was het kanaal of het middel waardoor God vlees werd en onder ons mensen kwam wonen. Het moest op zo'n manier gebeuren. Op geen andere manier kan de mens verlost worden. God moest mens worden. Maar zonder de erfzonde. En dat is natuurlijk geen uitdrukking die in de Bijbel staat. Die komt uit de catechismus voor mij. Ik weet het eigenlijk niet zeker. Maar in ieder geval, het is een term die door de theologen bedacht is. En het klopt, want wij hebben nog erf vanaf Adam. Dus dat klopt wel. Ja? En die had hij niet. En dat is het grote wonder. En daarom kon hij dus ook de zonden op zich nemen. En dat is natuurlijk niet alleen voor Israël. Dit heeft ook zijn betrekking op ons hoor. Dat hij uit de maag van Maria geboren is. Uit de maagd Maria geboren is. En zo moet het gewoon bekijken. Maar Maria was voor de rest wel gewoon een zondares, want ze is wel gewoon dood gegaan. En niet naar de hemel opgevaren in augustus. Wat ook geleerd wordt door de katholieke kerk. Nou goed. En dan gaan we verder. Op de tijd die God behaagt. Vlees geworden woord van God. Nou. Dat is het ook. Vlees geworden voor het woord van God. Het woord is vlees geworden. En dat kunnen wij niet zeggen dat wij zijn vlees geworden. Want wij bestonden helemaal niet. Maar het woord was er altijd vanaf het beginnen. En daarom staat er ook in de Bijbel heel duidelijk. Het woord is vlees geworden. Het woord bestond namelijk al. En toen werd het vlees. Ik bestond helemaal niet. Duidelijk de godheid van de Heer Jezus Christus die we hier zien staan. Hij zegt ook, ik ben toch dat brood wat uit de hemel is nedergedaald. Dat laat ook zijn oorsprong zien. Of de Heer Jezus zegt, eer Abraham was, ben ik. De ik ben. Voordat Abraham er was, hij loopt daar duizenden jaren naar Abraham. Zegt hij, eer Abraham was, ben ik. Duidelijk ook de godheid. Alleen toch niet vlees geworden. En Paulus zegt ook in 1 Korinthe 15, de tweede mens is de Heere uit de hemel. Adam was de eerste mens op aarde. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Nou, en dan zie je daarna, gaan we doorlezen in het lied, mens geworden om ons lot. Dus hij is mens geworden om ons lot. Nou ja, dat is dus de tweede persoon van de Godheid. Je hebt God de Vader, je hebt God de Zoon, je hebt God de Heilige Geest. We lazen net ook bij de bevruchting, dan spreekt je ook over dat hij zal Gods Zoon genaamd worden. Het zal door de Heilige Geest zal zij bevrucht worden, zie je ook die drie eenheid God staan. Het is, en dan ga ik even Hebreeën 2 vers 9 lezen met jullie. Jullie kunnen meelezen, anders lees ik het zo voor. Daar staat vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Zegt hij tegen de Hebreeën. Maar voor de allen, voor de Hebreeën, maar niet alleen voor de Hebreeën hoor. Want ook voor de heidenen, want Israël zal het aan de heidenen gaan vertellen. En in de bedeling de genade, zonder die maagdelijke geboorte waren wij ook nergens. Hij is daar ook, het is Paulus die het heeft geopenbaard voor deze bedenkende genade. Maar voor allen heeft hij de dood gesmaakt om eerst daar geboren te worden. Mens geworden om ons lot, om ons erbarmelijke lot wat wij hebben. Mijn lot was rechtstreeks naar de hel toe te gaan. En dat heeft hij voor mij gedaan. Overmits dan de kinderen des vlezes en bloeds deelachtig zijn, zo is ook hij desgelijks dezelfde deelachtig geworden. Hij is ook vlees en bloed geworden zoals wij. Opdat hij door de dood teniet doen zou degene die het veld des geweld des doods zat. Dat is de duivel. Dus hij werd eerst vlees en bloed. Waarom? Dat moest hij worden net zoals wij. Opdat hij door de dood, dus dat is dat tweede aspect van het kerstlied, dus de duivel zou ontronen. Vernietigen. Oké, dan gaan we naar het volgende, want ik wil het is 10:00, ik moet opschieten. U de mensen, één, o Heer, u Emmanuel, zij eer. Nou, dat is natuurlijk ook heel bekend. In Matthäus, wat we net lazen, dan zien we ook dat de engel die zegt Emmanuel, en dat betekent, u weet wat Emmanuel betekent? Ja, God met ons. Dat betekent Emmanuel. En dat is ook iets wat uit het Oude Testament ook reeds geprofeteerd is, ja. God met ons, ja, kijk, als je, ik weet niet of je Matthäus nog voor je neus hebt liggen, nee hè, maar laten we even heen gaan, Matthäus 1, nou ik kan het ook wel zeggen, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dus God met ons, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden, dat is Israël. Dus ja, Emmanuel, dat ze dat tegen Maria zegt, is hij kwam ook tot de verloren schapen van het huis Israëls, zeer zeker, dat was hij zeer zeker. Dat is ook weer een vervulling voor een profetie. Maar wat zegt Petrus later in Handelingen 15? Hij zegt uiteindelijk dat de Jood zal nu in deze bedenkende genade zal op dezelfde manier zalig moeten worden als de heiden. Hetzelfde geloof zal de Jood nu moeten hebben waardoor de heiden gered worden. En dat was in de Evangelie natuurlijk precies andersom. De heiden moesten het geloof van de Jood aannemen. Dat leeft in de Evangelie en de brief van Hebreeën tot en met Openbaring. Maar nu is het zo, ja, met ons, is hij een God voor de heidenen? Nee, Paulus zegt, hij is ook van, is hij God van de Joden alleen? Nee, hij is ook van de heidenen, Romeinen 3. Dus wij weten ook dat dit ook voor ons geldt. Maar Emmanuel, God met ons, hier in eerste instantie, is heel duidelijk natuurlijk voor het volk Israël. En dan de laatste couplet, heil de vorst der eeuwigheid. Nou ja, dat is oorspronkelijk in het Engels is de Prince of Peace, de vredevorst. Maar ja, dan zitten ze dus met het dilemma. Dan moet je het in het Nederlands vertalen en dan rijmt dat niet. En dan hebben ze dus vorst der eeuwigheid gemaakt. Maar goed, we weten uit Jesaja 9 vers 6 ook dat hij wordt daar de vredevorst genoemd. De vorst van de vrede. Dat is hij zeker. En we weten dat. Want het is niet alleen dat ik vrede met hem krijg. Ik heb vrede van hem in mijn hart. Maar ik weet, als we naar de aarde kijken, dan denk je nu, de wereld is in rep en roer. Maar we weten, de nieuwe hemel, nieuwe aarde. Het koninkrijk, zeer zeker, is geweldig. Dan zijn wij reeds daar. Maar daarna krijg je de nieuwe hemel, nieuwe aarde. En dan de vorst des vredes. In het koninkrijk is nog een afgedwongen vrede. Maar er is maar één die vrede op deze wereld kan brengen. En dat zal ook zo zijn in de hemel en op de aarde voor eeuwig. Een vredevorst voor eeuwig. De vorst der eeuwigheid, de vorst van de vrede. En dan zonder der gerechtigheid. Ja, ik kan wel zo doorgaan. Waar denken we dan aan? Voordat we dat lied gaan zingen. Malachi zegt het al. Op u, over u zal de zon, ulieden daarentegen, die in mijn naam vrees Israël, zal de zon der gerechtigheid opgaan. Peter spreekt er ook over. En in Matthäus, een openbaring aan het eind heeft het over de blinkende morgenster. De morgenster die opgaat in uw hart. Zeer zeker. Zal zo meteen zijn vervulling krijgen. En dan opdat wij, oh nee, ik moet nog verder, van zijn vleugels dalen neer, licht en leven altijd weer. Lof u, die uw glorie deed schuilen in het aardekleed. Denk je, ik heb zitten lezen, denk, wat staat daar nou? Wie heeft een idee? Die uw glorie deed schuilen in het aardekleed. Laten we naar Filippenzen 2 gaan. Dat is dus die vernederde dienstknecht die in dat lichaam gelijkheid aan dat zondige vlees wat wij hebben, dat heeft aangedaan, gelijk aan de mens is geworden. En dat is, zijn heerlijkheid is daarin verhuld geweest. Ja? Filippenzen 2 vers 7. Ja. Daar staat het. 6. Die in de gestaltenis Gods zijnde geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn. Dat was hij. Maar heeft hij dat nou gedemonstreerd? Ik kom hier als de zoon van God. Zo? Nee. Maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstnes aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En in de gedaante geworden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden, zijnde tot de dood. Ja, de dood is kruises. Niet zag je van die heerlijkheid. Weet je wanneer hij het liet zien? Toen hij op de berg met die drie kwam, toen zag je, zagen ze hem begin die helemaal stralen in de openbaring, die tekst hebben komen. Ik heb ze er allemaal bij staan, dus als je het wil, kan ik zet het wel op de site trouwens erbij. Dan zie je dat, dan komt hij, dan heeft hij die koninkrijksuitstraling en dan heeft hij haar als witte wol en dan is het overblindend licht wat hij uitstraalt. Die heerlijkheid van God, daar is niets van te zien. Wat zegt Jesaja? Hij had een gedaante. Wat voor gedaante had hij? Dat we niet begeerd zouden hebben. Waar denken we dan altijd? Wat zeggen wij altijd? Ja, hij was niet knap. Hij was lelijk. Maar in de context gaat het over de kruisiging. De context gaat dat hij als een lam ter slachting geleid wordt. Weet je wat ze gedaan hebben daar met hem? Gegezeld. In zijn gezicht gespogen. Ze hebben hem geslagen. Hij was verwond. Dat is toch niet zoals je Messias wil zien? En dat is de betekenis. Nee, zo'n Messias wilde ik niet begeren. Die er zo uitziet, zo mishandeld, ook aan het kruis daar zo hangt. Zo, nee, niemand begeerde zo'n Messias. Maar dat is nou precies wat moest gebeuren. Dat is omdat hij daar voor ons aan het kruis stierf. Je zag niets van die heerlijkheid, compleet weg. Hij is daar als een mens aan het kruis geslagen, maar ook als God die de zonde voor ons kon opnemen. Nou, laten zien we de heerlijkheid. En dan zie je het volgende vers, opdat wij van zonde rein. Nou, hij is daar gestorven, opdat wij van zonde rein en nieuw geboren zouden zijn. Hij kwam daar om geboren te worden, op weg naar dat kruis. Wij zijn afgewassen, toch? Wij zijn geheiligd, wij zijn gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus. Ik ben gereinigd. Paulus zegt, opdat hij een heilige zou. Dat zijn wij, de gemeente. Haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord. Wij zijn gereinigd. Wij zijn rein van zonde. In welke wij hebben de verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving des misdaden naar de rijkdom zijner genade. Zijn wij rein? Zijn wij rein door dat kind? Ja, wij zijn rein door dat kind. Dat wil zeggen, toen hij daar als 33-jarige man daar aan het kruis geslagen werd. En nou, wij weten de tekst. Ik heb de vergeving van de zonde. Ik ben rein. Hij ziet mij altijd rein in zijn zoon. Laatste, nieuw geboren zouden zijn. Ik ben opnieuw geboren. Ik weet, het geldt voor Israël. Maar Paulus zegt wel in Titus, door het bad der wedergeboorte. Dat wil zeggen, eerst was ik in Adam de mens, ik ben nu in Christus. Ik was in het vlees, ik ben nu in Christus. Ik ben, was oud, ik ben nu een nieuw schepsel. Ik was eerst zonder Christus geboren, nu ben ik geestelijk voor de tweede keer geboren. Ik ben nu zijn kind, zijn zoon geworden. Dus ja, dus indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Zijn we dat? Ja. Ik ben inderdaad, dus dit is voor mij wat ik er zo naast gelegd heb. En dan zeg ik, nou, daarom zei ik tegen Jaap, joh, ja, als je het lied aankondigt, zullen we dan dit lied zingen als afsluiting. Maar ja, dan zeg ik bij mezelf, ja, je kan het ook in augustus zingen, maar ik weet, dat gebeurt nooit. Omdat nu wordt, maar ik zie dus daarom, om die reden wil ik niet meer zo krampachtig zijn. Als ik die leer zie, dan zeg ik, ja, dat kan ik gewoon vanuit de Bijbel zien, vind ik gewoon. Kan ik mijn blijdschap en dankbaarheid uiten voor zijn geboorte, maar ook uiteindelijk waarom hij geboren werd. Ja? Om ons te verlossen van onze zonden. Ja, Vader, wil u danken, Vader, voor alles. We danken u voor het even geven van uw genade. We danken u ook, Vader, dat we ook liedjes kunnen, dat we liederen hebben die door gelovige mensen zijn geschreven, die dat ook in hun liederen verwerkt hebben. De geboorte, dat hij God was, zeer zeker. En dat hij aan het kruis onze zonde gedragen heeft. Vader, dank u wel daarvoor, Vader. In Christus' naam, amen.